Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom terug, Joyce.
Ja, dankjewel.
Hi. Je bent al eerder in de podcast geweest. Toen hebben we gesproken over onder andere uit je hoofd komen. Meer eigenlijk in het lichaam landen, in het hier en nu landen. Het probleem wat veel mensen hebben, dat ze super analytisch zijn en heel erg in hun hoofd zitten. En super mooie podcast.
Ja.
Hele mooie reacties op gehad. En je stuurde me recentelijk een berichtje waarin je vertelde over veel mensen die bij jou in de praktijk kwamen, die nogal wat relatieproblemen mee brachten en eigenlijk daar gigantisch veel stress van ervaarden. Wat een impact heeft op meerdere gebieden van hun leven. En toen zei je van, ja, kunnen we daar niet iets mee? Is dat niet een mooi onderwerp voor een podcast? En nu zitten we hier.
Ja.
Welkom terug.
Ja, dank je. Klopt.
Voor de mensen die eerste podcast niet gehoord hebben, kan je jezelf kort voorstellen. Ja. Zodat ze een beeld hebben wat je doet.
Ja, ik ben Joyce, orthomoleculair therapeut en ECT-therapeut. Ik begeleid mensen op het gebied van, ja, ik zeg altijd gewoon gezondheid in het algemeen. Mijn praktijk heet ook Vitaal Oosterwijk. En waarom? Omdat ik heel veel lichamelijke en mentale klachten zie. Die gaan ook echt samen. Vaak als je mentale klachten hebt, krijg je ook fysieke klachten en andersom ook. Dus ik was fysiotherapeut 10 jaar lang. Daar ben ik helemaal mee gestopt. Ik ben orthomoleculaire geneeskunde gaan studeren. Dat vond ik super interessant. Daar kon ik ook echt wel iets mee, maar ik miste toch wel iets. En vandaar die ACT-therapie. Ja, en ACT is super top, dus ik coach ook mensen en ik kan nu aan alle knopjes draaien, zowel fysiek als mentaal. En ja, het is gewoon, het werkt allemaal samen, dus heel erg leuk.
Ja, ja. En wat zijn de dingen die je bij je kreeg dat je zei, nou, volgens mij is het goed om nog een keer een podcast op te nemen. Wat voor verhalen kreeg je bij je?
Ik zie in de praktijk wat ik jou al vertelde, zie ik veel op dit moment veel mentale klachten. Jonge mensen, dus echt de 20ers, 30ers, ook nog wel 40ers. Veel vrouwen. En wat ik steeds hoor is, ze komen eigenlijk met de hulpvraag van, ik zit niet lekker in mijn vel en ik zou me gewoon, ja, ik zou wat meer rust willen. Gewoon algehele rust. En dan ga ik altijd op zoek naar lekkages. Dus dan probeer ik altijd te onderzoeken van, goh, hoe is het op je werk, hoe is het privé, je gezondheid, sociaal leven. En wat ik dan vaak hoor is dat veel dames klagen over hun relatie. Ze voelen zich niet gehoord. Ze missen die erkenning. Dus wat ze dan doen is, zo hoor ik het vaak, maar accepteren dat het is wat het is. En dan gaan ze maar gewoon door. En dan uiteindelijk zoeken ze ontspanning in werk, vriendinnen, uitgaan, nou ja, noem het maar op, hobby's. Dan denk ik, dat is wel echt heel erg jammer, want het veroorzaakt veel klachten. Terwijl het kan anders. En ik ga dan met de dames aan de slag en dan gaat er echt wel wat gebeuren. Komt er echt wel iets in beweging. Soms komen de mannen mee, maar ja. Niet zo heel vaak. Ja. Maar dat doet natuurlijk al wel iets, want als ik zaadjes plant en de dame komt thuis en gaat toch wat meer ook haar behoefte aangeven en anders communiceren, ja, dan gebeurt daar ook wel iets. Maar veel relationele problemen en dan is het altijd de vraag, wat is de kip en wat is de ei?
Ja, dat is zeker een vraag. Meestal zijn die relaties natuurlijk mede gecreëerd vanuit dingen die ze zelf mee hebben gebracht in een liefdesblauwdruk in die relatie. Wat voor thema's zie je veel terugkomen waardoor die relaties een energielek of een rustlek kunnen zijn? In ieder geval een lek voor hun mentale en fysieke gezondheid. En dan bedoel ik bijvoorbeeld dat ze te weinig communiceren, veel ruzies hebben, moeite hebben met grenzen stellen, te veel pleasen of geen verbinding voelen, geen emotionele verbinding. Dus dat meer een soort praktische, materialistische relatie is, als het ware. Misschien een beetje van alles, maar wat zie jij vooral?
Ik zie vooral de verbinding, dus echt een slechte emotionele verbinding. Vrouwen voelen zich vaak niet gehoord, niet gezien. Ik krijg ook best wel wat hoogsensitieve dames in de praktijk. Daar post ik ook best wel wat over. Dus die zijn al wat emotioneler. En dan zie ik vaak, ja, zo vertellen ze het dan, dat ze een wat rationele partner hebben. Dus ze voelen zich niet begrepen. Ze voelen zich eenzaam in de relatie. Gaan daardoor mee pleasen. Ja, dat, ik denk vooral dat wel. Daardoor ontstaat de ruzie, de partner, in dit geval de man. Maar het kan ook zeker wel eens andersom, hoor. Want ik krijg ook wel echt hoogsensitieve mannen. Dat het hetzelfde verhaal is, maar dan andersom. Dat de partner geïrriteerd raakt. En ja, vaak de emotionele wil uiteraard praten. Die wil in gesprek. En de andere partner trekt dat dan niet. Dus die gaat zich afsluiten. Die loopt of weg. Die gaat uit de verbinding. Ja, die trekt het dan gewoon niet. Die kan het niet. En die geeft dan ook vaak letterlijk aan van... ze komen niet op hetzelfde niveau. Is mijn gevoel daar dan bij. Dus die emotionele verbinding, die is lastig.
Is dat dan meestal vanaf het begin van de relatie al geweest? Vertel eens dat zo, of is dat veranderd in de loop der tijd?
Het begin gaat vaak gemakkelijk, omdat vaak zijn ze verliefd. En dan gaat het een beetje vanzelf, tot er onderwerpen komen, tot er ergens over gesproken gaat worden, over gevoelens, over behoeftes. Dat kan al een vakantie zijn, dat de ene naar Spanje wil en de andere wil naar de Noordpool. En dan zie je vaak al van, dan ontstaat er wrijving. En uiteindelijk schieten ze, denk ik ook, dat zie ik ook, dat hoor ik ook heel vaak, dat ieder op zijn eigen eilandje zit. Dus vanuit het ego, dus vanuit het hoofd en oude pijnen en oude stukken, allemaal gaat zenden. En die ander heeft dat ook. Dus ja, dan gaat er niet heel gezellig aan toe. En dat zie je dan steeds vaker gebeuren. En die onderwerpen, die gaan vaak nergens over.
Ja.
Dat ik soms, ik vraag het ook wel eens, noem eens een voorbeeldje. En dan denk ik, oké, dit gaat echt nergens over. En zij, wat veel stellen doen, zie ik, is die blijven in die inhoud hangen. Dus die blijven zeggen, ja, maar dat is toch ook niet eerlijk. Maar dat is toch ook niet tof. Ik denk er zo over. Ja, maar ik denk dit. En dan probeer ik dat te doorbreken. En toch te gaan van, wat triggert jou nu? Wat gebeurt er nu? Wat wordt er nu geraakt? En vaak is het ook weer iets natuurlijk vanuit kindstukken, oud kindstukken, kindpijnen.
Ja.
Dat is heel moeilijk vaak, hoor.
Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n situatie waarin het niet zozeer ging om de daadwerkelijke situatie en de content daarvan, maar eigenlijk dat beide hun eigen stukken daarin meenamen en het bijna was alsof die kindstukken met elkaar in gesprek waren, of misschien wel zo goed als dat echt zo was. Ja,
ja, ik heb nu een jonge dame, echt nog een jonge meisje, 23, is samen met haar vriend. Haar vriend heeft een eigen bedrijf, is wat ouder en hij werkt veel. En als hij 's avonds thuis komt, dan is hij moe. Dan wil hij eten, nog even sporten. Hij wil nog even tijd voor zichzelf. Dan komt hij thuis, gaat hij op de bank zitten. Dan valt hij zo goed als in slaap. In het weekend wil hij heel graag met vrienden uitgaan. Ook wel met haar erbij, maar vooral ook met zijn vrienden. Daarnaast wil hij ook heel veel met zijn familie doen. Met zijn ouders, zijn zusje. Dus zij voelt zich heel erg eenzaam in de relatie. Ze wonen net samen. Dan geeft zij ook zeker wel aan van, goh, ik zou wat meer tijd willen. En dan geeft hij letterlijk aan van, ja, maar wat wil je dan? Ik werk voor ons, zodat we later een gezinnetje kunnen stichten, leuk huis hebben, dus ja, wat wil je? Waarop zij ook zegt van, ja, nee, laat dan ook maar. Als je inderdaad moet werken, dan moet dat. Dan denk ik, zo jammer eigenlijk wel. Want wat je krijgt, zij geeft aan van, hè, ik mis je. Ik voel me niet ja... Ik mis je, dat zegt ze eigenlijk. Waarop hij zegt, ja, dat kan, maar ik kan daar niks mee, want ik moet werken. Terwijl hè, in de weekenden, als jij ervoor kiest om bijvoorbeeld, het zijn natuurlijk allemaal keuzes. Als je samen uit eten gaat, nou, het zorgt voor verbinding, quality time. Ga je s'avonds na het eten even een kwartiertje, half uurtje wandelen met elkaar. Het zorgt allemaal voor verbinding. Maar daar komen zij dan niet. En zo nu is het met alles omdat dat niet aangekeken wordt. Dus zij voelt zich niet gehoord, maar hij eigenlijk ook niet. Is het bij alles wat er gebeurt, klapt dat en krijgen ze ruzie. Terwijl in de basis voelt zij zich eenzaam. En hij voelt zich ook niet gesteund in zijn drukke leven. Want hij denkt, ja, nu werk ik en ik doe zo mijn best, maar dat is ook weer niet goed. Dus ze voelen zich beide niet gehoord en gezien.
Ja.
En dat is zo jammer, want dan is het, dan gaat het, ja, dan die voorbeeld die ik daarna hoor, dan denk ik, ja, dat gaat nergens meer over de basis. Die weten ze wel, de kern.
Hmm. Als je zo'n situatie bij je krijgt, hoe help je die jonge vrouw om die situatie te veranderen? Of laat ik het daarbij houden. Hoe help je zo iemand?
Dicht binnen de ACT werken wij ook met oefeningen van onprettige ervaringen bijvoorbeeld. Dan stuur ik haar een oefening van onprettige ervaringen, wat zij daar dan bij voelt. Hoe ze dit vervolgens ook communiceert richting haar partner. Maar ook wat haar waarden zijn. Wat haar waarden zijn, hoe zij het ziet en of ze naar haar waarden leeft. Dan geeft ze ook aan van ja, ik leef wel naar mijn waarden, maar hè, mijn partner voldoet niet. Nou, dan probeer ik uiteraard altijd aan te geven van, hè, geef vanuit je ik aan wat jij voelt. Misschien ook wat je wenst. Je mag alles wensen. Geeft hij daar gehoor aan? Ja, dat is een tweede. Kan best zijn dat hij zegt van, ja, maar goh, dit past niet bij mij. Dat kan ik jou niet geven. Dan heb je ook een antwoord. Dus ik probeer ervoor te zorgen dat ze eerst onderzoekt van, hé, maar wat voel ik? Wat gebeurt er allemaal met mij? En wie ben ik? En hoe zie ik mezelf en hoe zie ik mezelf in het leven en wat zijn mijn waarden? Dus ik laat haar echt op onderzoek uitgaan.
Ja, ja. Ja, het is zo waarschijnlijk als ze allebei een U-turn maken en gaan kijken wat speelt er nou eigenlijk in mijn eigen liefdesblauwdruk. Kan ik me heel goed voorstellen dat ze hetzelfde doel hebben. Verbindingen, mooie relatie, een mooi leven opbouwen. Maar dat er twee verschillende manieren zijn om daar te komen, die voortkomen uit bepaalde overtuigingen. Wellicht bij hem, wat je ook door hoort klinken, van ja, om een leven op te kunnen bouwen is er geld nodig. Moeten we bepaalde dingen bereiken en op materialistisch gebied. En dat is superbelangrijk, juist zodat we de verbinding kunnen behouden en die relatie succesvol is. Dat als hij zoiets heeft van oké, die verbinding is superbelangrijk en ja, wat minder werken en we hebben wat minder groot huis, ook prima. Want het draait om die relatie. En het is zo lastig inderdaad om beide dingen te managen. Ik herken het ook in mijn eigen relatie. We hadden toevallig hier net voor in de podcast over. Ja, we hebben een huis gekocht. We zijn het aan het verbouwen. Maar er gaan wat dingen mis die extra geld gaan kosten. En dat levert heel veel stress op. Want ja, het duurt allemaal langer. Mijn vriendin is op dit moment zwanger. Dus we willen ook dat het huis op een gegeven moment af is. Dus het is ook niet van, dat laten we eventjes. En de neiging die ik dan ook in mezelf kan voelen is van eigenlijk moet ik nu meer gaan werken. Omdat ik weet als ik gewoon even iets meer mensen nog erbij ga coachen, dan is er meer geld. En dan zouden we wellicht nog wat extra dingen kunnen doen. Terwijl ik dan eigenlijk juist minder tijd heb voor het allerbelangrijkste. En dat is die relatie met haar, maar ook met familie, ook met vrienden en met het leven zelf. Gewoon dat ik dingen blijf doen die ik belangrijk vind in het leven. En dan kom je in een soort moeilijk dilemma, waarbij ik aan de ene kant weet dat soms op de korte termijn je dingen moet opofferen voor een betere toekomst en dat dat de juiste keuze is. Maar tegelijkertijd dat de relaties met alle belangrijke mensen in mijn leven ik nooit wil opofferen om materialistische dingen te verkrijgen. Ik weet dat dat niet alleen voor mij persoonlijk, maar zelfs uit de grootste studie ooit over menselijk geluk als belangrijkste voorspeller naar voren is gekomen. De kwaliteit van de relaties die je hebt in je leven. De Harvard Study of Adult Development, voor de mensen die dat willen opzoeken. Ik heb daar nog wat dingen over opgeschreven trouwens. Dat ik zal ik straks nog delen. Maar dan, weet je, en ik ben zo bezig met relaties en al die dingen. En ik, op een rationeel niveau kan ik dat wel zien. Maar als die enorme stressfactor, in dit geval dan de verbouwing, alle extra kosten die daarmee gepaard gaan en het feit dat ik het huis af wil hebben, zodat als mijn vriendin straks hoogzwanger is, ze gewoon een plek heeft waar wij samen naar de bevalling toe kunnen werken en dat rustig aan gedaan kan worden in een fijne omgeving. En merk ik dat dat dan zo stress geeft dat er bij mij delen in mijn blauwdruk geactiveerd werden die dan het roer overnemen. Dus er was vooral toen we dit net allemaal met die complicaties daarvan wisten. En de oorzaak van daarvan moesten zoeken. En dat allemaal ging. Ik merkte dat er een stressvol deel bij mij was wat eigenlijk het roer overnam. En wat me een hyperfocus gaf op dat probleem. Ja. En een deel wat ik heel sterk voelde qua stress in mijn borst en in mijn voorhoofd. En wat me vrijwel isoleerde in dit leven, omdat ik gewoon minder ruimte heb überhaupt voor gedachtes over andere belangrijke dingen in mijn leven. Dat valt als het ware een soort van weg. En ik ben alleen nog maar hyper gefocust op dat ene probleem wat opgelost moet worden. En de doemscenario's die daarmee gepaard gaan als dat niet gebeurt. Goed, dit gebeurt. Ik ben er 2 dagen mee bezig. En ik zie dat mijn vriendin eronder lijdt. Maar ik denk ze lijdt onder het feit dat die situatie er is.
Ja.
Ik probeer dat gesprek met haar aan te gaan. Lukt op dat moment niet. Oké, ze ging even sporten. Ik ging koken en zorgen dat als ze terugkwam, dat we even konden banden en examen konden eten. En toen kwam ze terug en toen vertelde ze, ja, al die complicaties, weet je, dat is heel vervelend en heel stressvol. Maar wat voor mij het meest pijn doet, is dat ik nu geen verbinding voel met jou door de stress die er is. En dat levert me extra stress op.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk pijnlijk om te horen, maar voor mij gelijkertijd zo'n enorme opluchting van, oké, als het tussen ons in ieder geval goed zit,
ja. Ja.
Dan gaan we die stressvolle situaties wel aankunnen.
Ja.
En het grappige is dat ik dat rationeel weet van onder andere literatuur die ik gelezen heb, dit werk al zo lang doen. Ik weet hoe belangrijk relaties zijn, ook voor je eigen stressregulatie, en dat je het eigenlijk juist daarop wil blijven focussen. En ik weet dat het het belangrijkste is in mijn leven, niet alleen rationeel, maar ook gewoon op gevoelsniveau. En toch nam dat deel me over, waardoor ik daar een hele andere energie in ervaarde. Ja, gelukkig na dat gesprek met iemand van mijn eigen opleiding van IFS, Internal Family Systems, met wie ik sessies uitwissel, kon ik gelijk met dit deel in mij aan de slag gaan. En om het verhaal af te maken, waar ik achter kwam, oké, dit is een deel wat op het moment dat er een doemscenario lonkt in mijn leven, wat een impact kan hebben wat ik echt niet wil, bijvoorbeeld dat mijn vriendin heel veel extra stress ervaart tijdens de zwangerschap door die complicaties in de verbouwing, neemt het me als het ware over en krijgt dat een hyperfocus, ja, om dat doemscenario te voorkomen. En wat het eigenlijk nodig had, dat deel, was dat het merkte dat mijn authentieke zelf, de gezonde volwassene, hoe je het ook wil noemen, achter het roer mag blijven staan. En in plaats van dat ik die hyperfocus helemaal ingezoomd ben op dit kleine, dit grote probleem, maar alleen maar daarmee bezig ben, dat ik het overzicht kan behouden en die verbinding met andere mensen kan blijven, ja, ervaren. Heel mooi. Toen kwam er nog een ander deel op, wat een soort analyserend, filosofisch deel is, wat zei van, ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat nou als die theorie niet klopt en jij dit beschermende deel wat focust op dat probleem gaat loslaten en het probleem wordt niet opgelost en je leven wordt daadwerkelijk dat doemscenario. Ja, dat zou kunnen. Dus we hoeven het ook niet helemaal overboord te gooien. Maar wat nou als we dit gewoon gaan ervaren, stapje voor stapje. Dus ja, we blijven wel degelijk bezig met het probleem dat moet opgelost worden. Maar ik neem verantwoordelijkheid daarover. Ik blijf in contact met andere mensen. En dat is wat er uit die sessie kwam. En hoe ik nu een week later daar als het ware mee bezig ben. En ik merk dat er een enorme shift is geweest.
Ja, ik heb meer ruimte, lucht.
Veel meer ruimte, veel meer lucht. En ik voel af en toe dat probleem zo heel sterk, ja, voet opzet. En dat het dan aan mij is om meer.
Ja, het zenuwstelsel is zo bizar daarin.
Want ja,
er wordt toch steeds, wat ik hoor bij jou, is dan toch een angst.
Ja.
En zoals je nu zojuist afsloot, was het meer vanuit vertrouwen. Maar ja, je gaat steeds weer terug naar die angst. Dat wil jouw systeem, jouw zenuwstelsel is zoiets. Nee, maar je moet wel bang zijn, want stel je voor dat.
Absoluut.
Het is bizar.
Ja.
Ja.
De reden waarom ik het ook ergens mooi vind, is omdat ik het gevoel heb, ik heb veel sessies gedaan en bijvoorbeeld relaties zelf en zo, ik voel daar heel veel vertrouwen, maar dit soort dingen, soort doemscenario's, ja, in mijn leven, dat is een ding waar ik het wel over gehad heb in het verleden met mensen, waar ik al wel een soort van dingen in gedaan had. Maar op dit niveau echt helemaal inwaarts gaan me laten begeleiden met door een coach die me kon helpen om die delen in kaart te brengen en door een proces heen te gaan. Dat diepe niveau had ik nog niet gedaan. Ja. Ja. En ik merk ook dat ik daar nog, dus we hebben ook een vervolgsessie in gepland, van volgens mij zit er meer. Want ik ging kijken van, hey, hoe lang draag ik dit al bij me? En ik kwam nu een beetje uit op mijn 20 jaar, waarin ik het al wel herkende. Maar ik heb een gevoel dat het ook een beetje een reactie is die ik heb afgekeken bij hoe mijn moeder soms met stressvolle situaties om kon gaan. En wat heel interessant was, was dus nu ik het gewoon daar met mijn ouders over heb. En ze even over een update vroeg van, hey, hoe is de situatie nu? En ik die update gaf en ze eigenlijk precies in die stressreactie schoot. Van, oh nee, dit moet opgelost worden. En dat ik merkte,
controle.
Oh, yes. En ik zei, hey mam, weet je, zij heeft zelf gezondheidsissues op dit moment waar ze van aan het herstellen is. En ik had zoiets van, maar alsjeblieft, focus jij op je herstel, neem je rust. En ik snap het, dat je die stress hebt, maar laten we even bellen. En dan, het komt echt goed. Maar dat ik dan bij mij dat deel gelijk weer heel sterk naar boven voelde. En ik denk dat daar, dat een versterkende factor is. Ik denk dat er ook gewoon een normale stressreactie is op de situatie. Maar ik denk dat dat een soort van dat deel is wat dan een extra sterke reactie kan geven op die situatie en me dus helemaal overneemt, dat ik dat mee heb gekregen vanuit een systemische, mijn systeem waarin ik ben opgegroeid.
Ja.
En ja, dat soort
programmering.
Ja. En om dan helemaal terug te leiden naar het verhaal wat je vertelde, ik kan me voorstellen dat die jongen die daar zo hard gaat focussen op zijn werk, zodat hij een gezonde, gelukkige relatie kan onderhouden, maar dat is precies hetgene wat misschien die relatie juist in de weg staat. Ja. Dat heel moeilijk is om daarin te komen. Want zijn systeem schreeuwt dit. Van nee, maar je moet zoveel werken, want anders dan.
En er zit waarschijnlijk bij beide ook angst.
Ja.
Zorgen en angst.
Ja.
Dat delen ze. En ieder, dat is echt, die situatie die jij nu ook omschrijft, dat is zo mooi dat jij daar ook, jij bent echt bereid om daarnaar te kijken. En ook te gaan onderzoeken van, hey, wat is dat nu in mij? En jouw vriendin die ook heel mooi kan verwoorden van, hey, maar het is niet die situatie, dat huis nog niet af is. Ja, nou ja, dat mogen erop vertrouwen dat dat ook wel goed komt. Als onze relatie gewoon oké is, dan kunnen we ook in een caravan een baby opvoeden, bij wijze van. Maar kijk, dat is zo mooi, hè. Jullie gaan het gesprek aan. En dat is ook het mooie van zelfontwikkeling. Dat hebben jullie waarschijnlijk beide ook enorm veel gedaan en nog steeds.
Ja.
En dat doet dat dan zo'n dame nu ook bij mij. Want die denkt ook van, ik wil dit zo niet meer. Maar ja, dat wil ik eigenlijk ook iedereen meegeven. Doe ook aan zelfontwikkeling. Want dan ga je ook dingen zien en ontdekken. En ook bij jezelf. En wat gebeurt er nu? Dan kom je ook van, hey, maar dit is eigenlijk een reactie vanuit de angst. Ik doe dit omdat ik anders bang ben dat. Ja, dat is zo. En dat gebeurt veel.
Ja, want ik kan me voorstellen dat omdat zij genoegen neemt met die situatie, terwijl dat ze er eigenlijk van binnen geen genoegen mee neemt, maar dat wel op die manier communiceert neemt, zoals ze die ruzies hebben. En dat als zij, zoals je zo mooi beschreef, vanuit haar waarde gaat leven, dus oké, verbinding is voor mij belangrijker dan een mooi huis, om het even heel plat te slaan.
Ja.
En ze kan daar rustig bij blijven. Niet vanuit dat ze dit gaat opleggen bij die partner van, dit is hoe jij je nu dient te gedragen, maar meer van, dit is mijn behoefte.
Mm-hmm.
En ik kijk of dat matcht met jouw behoefte. En als dat niet zo is, op de lange termijn weet ik niet of wij samen kunnen zijn, want dit is wat ik nodig heb om gelukkig te zijn in die relatie. Dan heeft die jongen waarschijnlijk ook nog steeds die delen binnenin zichzelf aan te kijken. Dus het is niet alsof je dat proces voor hem op kan lossen. Maar wat het wel kan doen, is dat het hem kan helpen om een pad te zien met jouw voorwaarts, waarin jullie dus allebei gelukkig zijn. Ja. En hij misschien denkt van, oh ja, daar zit wel wat in. Dat is inderdaad wellicht een route die ik nog niet voor ogen had gezien, maar die hetzelfde doel bereikt. Een gelukkige relatie met jou, een mooi leven. Maar op een andere manier dan hoe mijn programmering me voorschrijft dat ik dat ga behalen, die misschien zelfs wel meer bij mij past hoe ik echt ben. En misschien ook niet. Misschien wil die gewoon alleen maar echt hard werken. En dus dat. En dan heb je een ander gesprek.
En dan zeg ik vaak ook, dan is het aan jou om te kiezen wat je daar dan mee doet. En dat zie ik heel veel bij jonge dames, die gaan dan nog harder vechten. Die gaan trekken en die gaan wel zeggen van, maar jij moet dit doen en jij. En dat zie ik ook echt heel veel gebeuren. Die verliezen zich helemaal compleet.
Ja.
Die gaan alleen maar harder trekken.
Ja.
Ja, en daar zit dan ook wel weer heel, heel veel natuurlijk onder. Want dat is natuurlijk wel interessant. Van waarom zou je dat doen? Al je grenzen overgaan en zo hard gaan vechten voor de liefde.
Hmm. Ja. Waarom denk je dat? Want ik Ja, we coachen, bij mannen natuurlijk ook meer vrouwen, maar we coachen ook mannen. Maar over het algemeen, het zou een bias kunnen zijn, daarom zeg ik dit, maar over het algemeen wat mijn indruk is, ook als ik spreek met relatietherapeuten, psychologen, zie je dat patroon vaker bij vrouwen.
Ja.
Het toch wat harder aan zo'n relatie willen trekken en de ander er echt voor gaan vechten en noem op dan bij mannen. Hoe komt dat, denk je?
Als ik echt dieper ga en door ga vragen, dan hoor ik wel vaak oude kindstukken, hoor. En vaak heeft dat ook wel te maken met vader. Zie je heel vaak bij meisjes dat ze of al heel snel in een rol zijn geschoten om... een meisje wil vooral dat papa trots is. Dat herken ik zelf ook. Papa moet trots zijn. Mama, dat is leuk, fijn, maar die is eigenlijk automatisch al een soort van trots.
Ja.
En ik herken me daar ook in. De lat steeds hoger leggen. Eigenlijk een soort van, papa, kijk eens wat ik kan. Kijk eens wat ik doe. En als je dan een vader hebt die alsmaar complimenten geeft. En ik ben trots op je. En het is goed zoals je doet. En kijk, dan is dat weer anders dan een vader die ook wat meer perfectionistisch is. En die ook die lat daar wil leggen voor zijn dochter. Mm. Dat is goed bedoeld natuurlijk. Het is allemaal vanuit liefde. Maar wat het kleine meisje eigenlijk wil, is alleen maar dat papa gewoon van haar houdt zoals ze is en trots is en om wie zij is. Alleen zij gaat daar al een soort van vechten van papa, zie mij. En dat zie ik echt heel vaak.
Hmm.
Dat heb ik bij mezelf ook gezien. En ik heb daar ook gesprek over gevoerd met mijn vader. Die zei, maar echt zo van, dat heb ik toch nooit zo gedaan? Ik zeg, nee, dat denk ik ook niet. Maar ik had wel... mijn vader vroeg, ik heb een sportopleiding gedaan, CIOS, mbo-opleiding. En mijn vader vroeg dan bijvoorbeeld van, ja leuk, maar wat wil je daarmee bereiken?
Hmm.
Zei ik, oh ja, ik vind sporten gewoon leuk. Die zei, maar daar kun je toch niks mee? Daar kun je toch niet tot je 65 iets in gaan doen? Dat is natuurlijk bezorgdheid. Wat ik hoorde is van, oh, met het CIOS alleen, dat gaat hem niet worden. Dat hoorde ik. Dus ik dacht, nou, dan ga ik nog maar doorstuderen. Maar daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Toen zei ik, nou, dan ga ik misschien wel ALO doen. HBO-sport. Ja, maar dan ga je toch hetzelfde krijgen. Dan blijf je in de sport. Dat gaat toch niet tot je 65? Oh, nee, ja, tuurlijk. Fysiotherapie. Ja, nou, dan moet je eerst kijken of daar wel werk in te vinden is. Nou, dat had ik uitgezocht. Ja, goed salaris. Ik denk, dan ga ik dat maar studeren. Dus toch, als ik diep van binnen kijk, ik ben er uiteindelijk blij mee, want het was een mooi opstapje naar wat ik nu doe. Maar ik deed dat denk ik toch wel van, kijk eens wat kan. Kijk eens, dit is wel goed, toch? En in relaties ben ik dat ook gaan doen. Ik had gezien worden en ik ging best hard werken. En ik ging echt wel vaak vechten ook, hoor, voor de liefde. En ik ben dat uiteraard gaan onderzoeken. En ja, ik ben echt wel bij dingen terechtgekomen dat ik dacht van, ah, maar dit is gewoon een blauwdrukken programmering. Ik blijf gewoon steeds weer terugvallen. En dat kan ik soms nog hebben. Het zenuwstelsel is natuurlijk zo geprogrammeerd, maar ik zie dat nu. En dan denk ik, terug naar mezelf. Wat wil ik? Wat zijn mijn waarden? En dan is soms ook, ja, ik ben zelf 5 jaar geleden gescheiden. Soms is liefde dan ook loslaten om jezelf verder te ontwikkelen en toch dicht bij jezelf te blijven. En dat is dan heel verdrietig, want het is natuurlijk vreselijk. Dat wil je niet. Je wil ook niet dat zo'n relatie uitgaat, maar anders slaat het vaak wel om in een toxische relatie.
Ja.
En dat is voor niemand fijn en goed. En dat geeft vaak ook weer lichamelijke klachten en gezondheidsproblemen. Iemand kan niet meer functioneren op het werk. Dat zag ik bij mezelf ook allemaal gebeuren. Ik werd gewoon ongelukkig. En dat trekt door in alles. Vriendschappen, sociaal leven. Want op een gegeven moment ben je ook echt moe op fysiek en mentaal. Van het vechten.
Toen je dat bij jezelf ging opmerken, legde je al de link met de stress die je kreeg uit je relatie? Of had je bijvoorbeeld meer het gevoel dat het aan je werk zelf lag? Of dat je moe was, misschien omdat er kinderen waren? Of weet je wel, was die linker of was dat...
Nee, ik was alles... Ik zat echt in een modus. Ik, ik zei elke dag tegen mezelf, ik mag niet klagen, want ik heb 3 gezonde kinderen. Ik zelf ben gezond, mijn partner is gezond, we hebben een leuk 2 onder een kaphuis, we hebben beide een auto, ik ben fysiotherapeut. En dan zei ik iedere dag maar tegen mezelf. Maar ja, ik zei het wel hardop, maar het kwam niet echt binnen. Mm. Dus ik voelde me daar schuldig over dat ik het niet voelde. Ik zei het wel iedere dag, maar ik voelde het niet. Toen dacht ik, wat ben ik dan ondankbaar? Ik heb alles en ik voel me niet gelukkig. Dat gaf mij weer een schuldgevoel. Maar als ik nu kijk, ik ben fysiotherapeut geworden en gebleven. In het begin vond ik het zeker wel leuk. Ja, omdat het gewoon, ja, was gewoon zo.
Ja, ja.
Ik ben getrouwd en ik ben daarin gebleven, want dat was gewoon zo. Ik zei ook, we hebben relatietherapie gehad 2 jaar lang. Mm. De eerste kennismaking met een relatietherapeut was mijn zin, is ik ga sowieso niet scheiden. Dus ik wil dat jij ons gewoon helpt in hoe het beter kan, maar ik ga sowieso niet scheiden. Hij zei, maar hoe weet je dat dan al zo zeker? Ik zeg omdat wij kinderen hebben, dus ik ga niet scheiden. Dat is niet goed voor de kinderen.
Mm.
Ja, uiteraard. Ja, ik zei tegen mezelf hoe het allemaal moest en hoe het hoorde, maar zo werkt het niet. Diep, diep van binnen voelde ik het allemaal anders.
Ja.
Ja. En bij mij heeft er toen wel echt iets moeten gebeuren dat ik daar ook kwam. En toen ben ik ook bij een dame beland en toen een psycholoog. En die zei, nou, jij gaat eerst naar een mindfulness training. Jij gaat eerst eens leren voelen. Je zit zo in je hoofd. Toen dacht ik, mindfulness?
Ja.
8 weken lang, 1,5 uur. Ik dacht, hoe ga ik dit volhouden? Ja, echt.
Ja, ja. Ja.
Dat is 8 jaar geleden, denk ik, ja.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Ik denk dat dat wel echt, wat ik ook altijd zie bij de coaching die wij doen, je moet naar dat gevoel te kunnen gaan om te ervaren wat die lekken zijn, waar het schuurt, ja. Wat niet klopt met jouw authentieke zelf en hoe je dit leven op een manier kunt vormgeven, dat het een gezond, gelukkig leven is. Ja, en als je inderdaad vooral vasthoudt aan het rationele plaatje dat het zo hoort te zijn of dat het klopt,
ja.
Maar met je gevoel niet bij kan, dan gaat het inderdaad in het onderbewuste, onder de oppervlakte, gaat dat broeien. Dat ga je merken op allerlei manieren, tot je tegen de lamp loopt en denkt, oké, volgens mij is het tijd om hier iets aan te gaan doen. En dan begint helaas pas die reis voor veel mensen, om echt inwaarts te keren en te zien wat daar zit.
Ja.
Als je die stap al kan nemen. Het kan ook zijn van, oké, dan zijn dit niet, dan is dit niet het plaatje, dan moet ik een nieuw plaatje hebben. En dan dat zie ik bijvoorbeeld bij mensen die elke keer gewoon een nieuwe relatie stappen. Maar eigenlijk de hele tijd dezelfde soort problemen aanlopen. Maar waar de break-up en de pijn die daarbij vrijkomt geen reden is om tot zelfreflectie te komen. Maar gewoon weer de volgende, want het lag aan die ander.
Ja,
ja.
Ja. Ja, en uiteindelijk, het is ook moeilijker. Want hoe dichter je bij jezelf komt, mijn ouders en mijn omgeving hadden ook zoiets van, nou, Joyce krijgt nu therapie en die is bezig met een psycholoog en met mindfulness, maar het lijkt alsof ze steeds gekker wordt. Dat dacht mijn omgeving, terwijl ik dacht van, ik word steeds meer mezelf.
Hmm.
Ik ging mijn baan opzeggen, ik wilde relatietherapie. Ik werd steeds meer mezelf. Ik ging anders communiceren, waardoor mensen, ik was natuurlijk aan het veranderen. Dat zag iedereen. Maar waar ik altijd heb gepleased, ik deed altijd gewoon wat van mij verwacht werd. Naar mijn ouders, naar mijn partner. Ja, gewoon heel sociaal wenselijk.
Hmm.
En dat deed ik niet, maar dat ging ik veranderen. En ja, je moet dat ook wel kunnen. Je moet wel sterk in je schoenen staan om ook echt vanuit jezelf keuzes te gaan maken. Het is toch nooit voor iedereen goed wat je doet en wat je kiest.
Ja.
En daar zijn wij mensen wel gevoelig voor. Wij willen dat onze ouders trots zijn en dat onze vrienden, dat zij onze keuzes goed vinden. Onze partner en kinderen en gewoon onze omgeving, onze inner circle. We willen gewoon dat ze ons goed vinden.
Ja, het is, en het is zo begrijpelijk, omdat die goedkeuring, erkenning, bevestiging een soort formaat is. Formaat is een voorbode, moet ik zeggen, dat die persoon ook nog om jou geeft en een relatie met jou wil onderhouden. Dus we zijn gevoelig voor dat soort sociale signalen, dat daar wat wrijving zit. Want als dat er zit en dat blijft aanhouden, zou het ook kunnen betekenen dat die relatie eindigt. En dan kom je weer bij doemscenario's uit, hè. Hier is dat deel bij mij goed in. Dan zou je zomaar geïsoleerd kunnen raken. En dat is niet wat we willen. Dus je bent ook gevoelig voor die goedkeuring. En ik denk dat ons hele systeem qua hechtingssysteem daar helemaal op afgesteld is om die relatie intact te houden. Hè? Omdat we dat gewoon ook nodig hebben voor overleving. Dat het heel logisch is dat dat er allemaal zit.
Ja.
Ja. En dat dat dus ook een extra angst met zich meebrengt. Dat gaat het wel? Als ik echt mezelf ben, blijf ik dan wel die relaties met andere mensen onderhouden?
Ja.
Of gaat dat kapot? En als dat kapot gaat, vind ik dan wel weer nieuwe relaties? Of blijven de juiste mensen wel bij me? Dat is een heel eng iets. Maar ik denk dat, wat ik in ieder geval altijd terugzie bij de mensen die we coachen, dat als je die stappen zet, dat de juiste mensen het alleen maar toejuichen en applaudisseren. En ja, er zullen misschien wat mensen zijn met wie het niet meer botert of met wie het niet klikt. En dat is oké.
Ja.
Dat hoort erbij.
Ja, dat probeer ik. Dat is eigenlijk ook weer van angst naar vertrouwen.
Ja.
Van angst weer proberen op te krabbelen naar vertrouwen. En dat is soms wel lastig. Waardoor mensen makkelijk gaan pleasen dus.
Zeker. Hoe zie jij jouw rol in zo'n proces van iemand die bij jou komt? Zit niet lekker in haar vel, relaties daar onderdeel van, maar wellicht zie je meerdere delen van waaruit ze leeft, waardoor ze in die situatie zit. Hoe zie jij jouw rol in het proces van transformatie? En hoe zie je die relatie tussen jou en zo'n persoon?
Ik ben heel veel aan het spiegelen. Dus ik laat iemand zien wat diegene aan het doen is. En dan stel ik daar ook een vraag bij. En word jij daar gelukkig van als je zo doet? Ook voelen. Dus als iemand in een emotie schiet, dan is het vaak, ik word daar verdrietig van of ik maak me boos. En dan probeer ik ook echt van, maar wat voel je dan? Ja, gewoon dan word ik boos. Ja, want wat voel je daar dan bij? Dus ik probeer ook echt steeds dieper te gaan. Dat iemand leert voelen, dat iemand gaat zien van, maar als ik iets naars meemaak, dan gebeurt er dit. Dus dan alleen maar even inchecken, ademen, even starten met stoppen, zeg ik altijd. Even voelen, alleen maar dat. Vanuit daar, want dat is natuurlijk ook heel vaak in een relatie, je reageert vaak vanuit je emotie. Je wordt geraakt, jouw partner maakt jou verdrietig en dan is het meteen, dan komt er meteen iets terug. Vaak vanuit het ego. Vaak praat je dan met je hoofd. Ik noem vaak een voorbeeld. Als je een boze mail krijgt of een boze appje, dan heb je de neiging om meteen te reageren. Start je met stoppen. Zo noem ik het vaak. Dus pak je heel even tijd. Kun je de emotie op je in laten werken. Even voelen, doorleven. En dan daarna aangeven van, ik merk dat wat je zei, dat heeft me enorm geraakt. Dat maakt me verdrietig. En vanuit daar het gesprek ingaan. Dus dat soort dingen probeer ik dan ook te laten zien van, maar dit gebeurt en hoe zou het zijn als je dit zo zou doen? En dan op onderzoek gaan, dus heel veel zelf laten doen. Ik laat mensen echt zelf onderzoeken. Wat ben ik allemaal aan het doen en hoe doe ik het en wat zou ik eigenlijk willen en waar wil ik naartoe en hoe zie ik mezelf? Ja, en ik heb een app vol met de oefeningen, de ACT app is dat, en die stuur ik dan ook toe. En dan gaan ze schrijven en dan zijn ze echt bezig met zelfontwikkeling. Die waardenlijstjes vind ik fantastisch. Regels, regellijstjes, wat je jezelf allemaal oplegt. Ik moet op tijd komen, ik moet eerlijk zijn, ik mag niet falen, dat soort dingen. En als ik ze die aan laat kruisen, dan zie ik vaak bij de perfectionisten, die kruisen alles aan. En dan regels doorbreken, dat is natuurlijk super spannend. Dus ze gaan echt aan de slag. En dat is vaak echt tof om te zien, want ze komen meer, ze komen het sterker in de schoenen, krijgen wat meer zelfvertrouwen, gaan anders communiceren, er komt meer rust in dat systeem, dus dat geeft dan meer ruimte, meer lucht ook. Ja, en dan zie je dat is voor zo'n partner ook fijn, die heb ik dan nog niet eens gezien, maar omdat ze minder vanuit de emotie gaat communiceren, komt er veel meer rust.
Ja. Die regels, hè?
Het is die regels, ja. Nou, ik heb een hele grappige... Ik moet ook altijd echt lachen. Als ik lach je niet uit, hoor, maar misschien ook wel. Dan zijn ze aan het kruisen en dan zie ik dat al. Soms dan geef ik zo'n lijstje. Kruis maar aan.
Ja.
Oh, ongelooflijk.
Ja.
Ja.
Het is zo bijzonder van die regels dat ze natuurlijk bedoeld zijn om je leven beter te maken. Zoals, ja, weet je wel, niet op tijd komen of je... wat de regel dan ook exact is. En tegelijkertijd dat inderdaad af en toe kan gebeuren... en dat geen afbreuk hoeft te doen voor wie jij bent als persoon. Ja, dat is een ding wat je de rest van je leven zal blijven managen.
Ja.
En balanceren zal bij moeten inchecken. Het zal niet opeens af zijn. Zelfontwikkeling of zo. Het is een continu
je blijft daar manier van...
Ja.
Ja, je blijft dingen zien en met die regels ook... Als je dan vraagt van, goh, zou je deze regels, zou je dat bij een vriend of vriendin, zou je dit dan ook zo verwachten? Nee, ja. Joh, nee. Wat zou je dan tegen die vriendin zeggen? Ja, dat ze niet zo streng moet zijn voor zichzelf. Ja, en zelf doe je het wel. Zo bijzonder. En ik doe ook heel veel oefeningen qua controle en vermijding. We willen natuurlijk het liefst controle. Nou, dat heb jij nu ook ervaren met je huis.
Ja.
En als je de controle verliest, wat dan? Dan gaan we vaak vermijden, want dan is het er niet kop in het zand steken. Of we blijven die controle toch willen en dan krijg je stress.
Ja.
Want je krijgt die controle maar niet.
Ja.
En dan uiteindelijk de stap maken en zeggen, nou ja, het is nu wat het is. En wat heb ik nu nodig in deze situatie, terwijl het is wat het is. Die is ook moeilijk.
Ja, ja, absoluut. Het is zelfs, en dat komt ook... Ik zat daar ook de laatste dagen bij in te checken. Er is een plaatje van hoe je leven... Weet je, een soort globaal plaatje in de maatschappij... van hoe je leven idealiter is. Nou ja, in dat plaatje heb je idealiter niet... dat je verbouwing nog gaande is als je vriendin zwanger is. Nee. Maar wat nou als dat, zoals jij al zo mooi zegt... je daar eigenlijk helemaal niet zoveel stress van ervaart... en dat oké is... Als het ware.
Ja.
En van oké, maar dan regelen we wel iets. Het komt goed. Maar het is, hoe ik het dan ervaar, bijna zo van oké, maar als ik dat echt zo diep ervaar... en het is echt oké, voor mijn vriendin ook helemaal oké... dan moeten wij zo sterk in onze schoenen staan dat wij niet voldoen aan hoe dat plaatje hoort te zijn... en hoe andere mensen daarop reageren met... oh, dat moet echt verschrikkelijk zijn, wat stressvol, wat kloten voor jullie... en moeten we zo sterk in onze schoenen staan en dat echt kunnen voelen dat dat oké is. Dat we niet meegenomen worden als het ware door... Oh, maar nee, dit mag niet gewoon oké zijn, want het hoort niet als het ware. Dat is een soort verzet tegen hoe de realiteit op dat moment is. Dus ik voel nu van oké, ik heb nu minder stress... en tegelijkertijd moet ik wel gewoon de juiste stappen blijven zetten... om die situatie door te laten gaan. En dat is echt een soort sweet spot...
Ja.
Van oké, je voert nog steeds de acties uit om de situatie te veranderen, terwijl je het paradoxaal genoeg gelijkertijd aan het accepteren bent zoals het is, zodat het je niet een extra dosis stress hoeft te geven. Dat is...
Ja, en dan is het dus soms... Dat is een heel moeilijk proces, loslaten en vertrouwen dan eigenlijk.
Ja.
Ik heb laatst gehad, orthomoleculaire geneeskunde is een 4-jarige opleiding geworden. En alle orthomoleculaire therapeuten moeten daar ook aan gaan voldoen. Om die licentie te bouwen. Ik dacht, maar hoe dan? Nou, gelukkig heb ik vrijstelling voor stage... omdat ik gewoon een goed lopende praktijk heb. Maar ik moest wel een scriptie schrijven. Nou, ik begon aan de opleiding en die lessen volgen. Prima, nou, toetjes maken ging helemaal goed. Maar die scriptie, ik dacht, maar wanneer moet ik die doen? 'S nachts, middernacht? Ik heb die niet gedaan. Maar mijn brein zei, ja, maar dat kan niet, dat moet. Je moet gewoon je diploma halen... En mijn gevoel zei, ja, dat klopt dat het moet. En die licentie, die moet ik behouden. Maar nu lukt het niet. Dan krijg ik echt heel veel stress als ik mezelf dat nu op ga leggen. En dat ben ik gaan accepteren, gaan loslaten. En ik heb gezegd, weet je, ik ga het nu gewoon niet doen. Maar dat gevecht continu. Het speelt nu nog. Het achtervolgt me nog steeds. Dan denk ik, kan ik het niet gewoon gaan maken? Dan ben ik er in ieder geval gewoon vanaf. Want ik heb het zelf in de hand.
Ja.
Terwijl ik dacht, ja, maar ik wil ook gewoon vakantie hebben. Ja, kun je het dan niet op vakantie? Dan ben je echt aan pingpongen met je verstand en je gevoel.
Mm.
Terwijl mijn gevoel zegt van, weet je, dat kan er nu gewoon niet bij. past niet, dan ga je echt stress ervaren. Maar mijn verstand vindt dat dat gewoon natuurlijk moet. Dus falen als je het niet haalt in een jaar. Nou, ja. Dat lukt dan niet meer, want ik heb voor de vakantie gezegd, het gaat hem niet worden. Dus ja, maar dat accepteren, dat is... En dan jezelf afvragen, zei ik jou net voor de podcast, jezelf afvragen, wat is nu het allerergste als dat nu niet lukt?
Ja.
Ja, ik kan het volgens mij gewoon nog steeds inleveren, dit jaar. Maar in jouw geval ook. Dan ga je eventjes in een caravan of iets of boven woont. Maar als je dat afvraagt, maar toch krijg jij... Dat krijg je jezelf niet verteld.
Niet als ik het op een oppervlakkig niveau... Even in de als ik blijf hangen in de dialoog in mijn hoofd, eventjes zo. Als ik niet mijn lichaam ermee neem, echt naar binnen ga en ga inchecken. Dan blijft het gepingpong. Dus het vereist ruimte en tijd om daarbij in te checken. Maar dat is het laatste wat je wilt doen, want heel je lichaam scheelt nemen. Je moet juist in actie komen om die situatie te fixen.
Ja, dat is vaak toch vanuit angst. In mijn geval is het denk ik toch wel falen. Ik heb dan meer last van het falen. Ik heb gefaald. Ik heb niet ingeleverd. Ik ben niet op tijd klaar, dus ik heb gefaald.
Mm.
Dat ik nu zeg, ja, daar heb ik dan een keer in mijn leven. Nou.
Ja.
En het voelt ook al veel lichter hoor, dan hoe het was. Maar dan, ja, dit ervaren zoveel mensen en perfectionisten blijven vechten. Maar ja, hoe vaak komen burn-outs voor? Die zouden, de mensen die scriptie erbij zouden nemen... Terwijl het eigenlijk, terwijl een systeem zegt, dit past nu niet. Jouw draagkracht is lager dan de belasting. Je belastbaarheid is lager dan de belasting. Die gaan dat toch doen. Dat zie je vaak ook bij werknemers, werkgevers. Meer doen dan je eigenlijk kan. Ja, dan is het gewoon wachten op een burn-out.
Ik zeg niet dat men nooit... kan overkomen, maar ik heb wel een paar keer dat ik er dicht tegenaan zat, dat ik voelde de eerste symptomen zijn er van die stress, maar dan altijd teruggeschakeld. Deadlines vooruitgestuurd of wat er ook nodig was om dat weg te halen.
Je krijgt signalen.
Ja.
Je krijgt signalen. Als je maar vaak genoeg bij jezelf incheckt, dan voel je dat wel.
Ja. Ja. En voor veel mensen moeten ze eerst in die burn-out of overspanning terechtkomen voordat ze pas echt gaan luisteren.
Ja.
En dat is echt wat ik zo vaak hoor van, dit heeft me echt dichter bij mezelf gebracht. Ik ben een andere persoon, nadat ze dat hebben ervaren.
Ja, dat moet gewoon een soort van gebeuren inderdaad.
Ja.
Terwijl dan ook weer die mensen die in een relatie zitten, hoe vaak heeft de partner wel niet aangegeven van, schat, je doet te veel, doe rustig aan, zullen we een weekendje weggaan, zo een keer... Dat moet iemand toch zelf ervaren. Die bereidheid moet echt vanuit die persoon komen. Die moet zich één bewust zijn. Dus die moet ook echt zichzelf bewust zijn van het feit dat die daar tegenaan zit. En dan ook nog eens bereid zijn er iets mee te gaan doen. Kan zo'n partner wel aangeven, maar doet niet altijd iets.
Nee. Heb je ook wel geluk als je zo'n partner hebt die... geluk, je hebt een mooie relatie als je partner dat in ieder geval aangeeft. Voor die vrouwen die bij jou komen in de praktijk, als ze door zo'n proces heen gaan, dat ze bij jou komen, je laat ze spiegelen, je laat ze hun waarden opschrijven, de regels waar ze aan moeten voldoen en ze gaan niet meer aan de slag. Hoe verloopt zo'n verder proces ook met betrekking tot de relatie waar ze in zitten? Wat zie je vaak?
Vaak ontstaat er meer rust, maar er verandert vaak ook best wel iets. Ik krijg wel eens berichtjes terug van, goh, ik heb het toch gedaan, ik ben die opleiding begonnen, die ik eigenlijk wilde doen, of ik heb mijn baan opgezegd en ik ben weer aan het solliciteren. Er verandert heel veel met die persoon, waardoor er ook veel meer rust komt in een relatie.
Hmm.
Dan hebben ze nog niet eens heel veel samen gedaan. Vaak komt dat later wel aan bod, hoor. Dus dat ze later nog wel samen iets gaan doen. Maar daar staat niet elke man voor open, andersom ook. Maar ik vind dat toch wel mooi om te zien dat er al veel verandert in de verbinding. Doordat één persoon met zichzelf aan de slag gaat.
Ja.
Het is echt mooi.
Ja, gigantisch en heel herkenbaar. Dingen die we vaak horen is ten eerste dat ze inderdaad meer rust, kalmte en vertrouwen gaan ervaren. Ja. Daardoor beter bij hun eigen basisbehoefte en de visie voor hun leven kunnen komen. Waardoor het meer gaat opvallen welke gebieden in hun leven allemaal schuren.
Ja.
Ik coach nu een vrouw die is verhuisd. de carrière anders ingericht. En voelt ook van, eerst was ze heel erg bezig met een man krijgen. Nu van, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Dat komt wel. Weet je wel, en ik weet niet wanneer het gaat komen. En ze merkt van mensen in haar omgeving dat ze reageren op haar van, hey, je bent veranderd en het gaat het goed met je. En vaak zie ik, het is niet altijd, maar vaak zie ik wel dat er eerst in andere gebieden dan de liefde veranderingen plaatsvinden voordat het in de liefde gebeurt.
Klopt.
En omdat ik mijn eigen kijk daarop is, ik denk dat er weinig zo triggerend en diep gaat als echte romantische relatie met een persoon. Ik denk in je volwassen leven dat er de relatie op je relatie met je kinderen na geen relatie is die zo diep gaat en zoveel omhoog gaat brengen. Dus dat het wellicht toch makkelijker is om van baan te veranderen, weet je wel, dat soort veranderingen aan te brengen. Want ja, je, weet je wel, je kunt nog steeds wel je schuldig voelen ten opzichte van je baas of wat dan ook. Maar dat is toch laagdrempeliger dan je relatie stopzetten. Allemaal als er kinderen in een huis in het spel zijn en noem maar op. Dus ik zie vaak dat daar die veranderingen komen, dat het dan in de liefde doorgaat. Ja. En voor mij is het altijd ook een geslaagd traject. Is niet dat je al een partner hebt op het moment dat je in die maanden dat je bij ons bent de coaching hebt gevolgd, maar dat ik zie van oké, je leeft niet meer vanuit angst en de liefde, maar vanuit vertrouwen en je voelt dat het goed gaat komen. En goed komen betekent zelfs niet eens dat je een relatie gaat vinden, maar je voelt dat als dat niet zou gebeuren, dat je geen ongelukkig leven gaat leiden. Want ik weet van, nou, als je op die plek bent, dan ga je iets heel anders uitstralen, op heel andere manier met mannen bezig zijn. En je gaat ook niet meer de partners aantrekken met wie je in zijn toxische relatie terechtkomt, want dat gaat vanaf moment 1 schuren met hoe jij in het leven staat op dit moment. En je hebt nu de vaardigheden om je wensen en je grenzen te communiceren. Dus je zal daar niet meer mee in zee gaan. De aantrekkingskracht verliest daar zelfs ook van. Omdat nou, bijvoorbeeld als je zo'n stuk hebt met goedkeuring willen van je vader. Maar we hebben bij dat deel ingecheckt. Komt bijvoorbeeld bij een klein meisje uit in een kindstuk. Waar we door een proces heen kunnen gaan. Zodat ze zich gezien, gehoord voelt, bevestiging krijgt vanuit jouw authentieke zelf, je gezonde volwassene, hoeft ze dat ook niet meer na te jagen in het contact met een man later in je relatie. Dus ook dat soort dynamieken verliezen hun aantrekkingskracht op hoe je in het leven staat. Ja, en dan, dat is echt een enorme bevrijding. En dan weet je van, oké, dat is het proces. Ja. Dan is het goed. En of je dan snel een partner vindt of niet, is dan heel erg relevant.
Okay. Ja. Maar dat geeft ook veel meer rust. Het komt natuurlijk ook wel eens voor dat relaties stoppen, hè, vanuit een zelfontwikkelingstraject. Maar dan is dat ook een antwoord.
Ja.
Dan komen ze erachter van, ik zit in een best wel toxische relatie. En dan is dat ook goed.
Ja.
Maar dan inderdaad geeft dat uiteindelijk ook wel rust.
Hmm.
Dus die rust is belangrijk. Maar dan, dan voldoe je ook wel meer. En dan komt er ook wat meer zelfliefde, zelfwaardering, zelfvertrouwen. Dat zijn wel belangrijke begrippen.
Ja.
Als dames bij mij in de praktijk komen, dan is daar nog geen sprake van.
Nee.
Zelfliefde niet, zelfwaardering.
Nee. En,
dat zoeken ze dan in een partner vaak.
Ja, absoluut.
Ja.
Ik had nog wat dingen opgeschreven van die Harvard Study of Adult Development, omdat heel veel van de dingen die we nu bespreken dingen zijn die mensen zelf rapporteren, als het ware. Maar er zijn prachtige studies die ook laten zien van nee, het heeft echt een impact gewoon op je fysieke gezondheid later in het leven. En bijvoorbeeld een bevinding uit de studie die Robert Waldinger, die nu de hele studie leidt, want de studie gaat nog steeds voort, beschrijft, is dat een van de grootste voorspellers voor de gezondheid van mannen, hoe ze op een beetje rond een 80ste zijn, vanaf hun 50ste, is hoe tevreden ze zijn over de belangrijke relaties in hun leven. Veel, ze pakken bijvoorbeeld het cholesterolgehalte van een man, pakken ze erbij en daar vergelijken ze dan mee, waar toen de tijd heel erg van gedacht wordt. Nou, dat gaat heel erg bepalend zijn voor hoe je later, hoeveel ziektes je ontwikkelt, noem maar op. Maar waar eigenlijk kwam van, nee, het is eigenlijk hoe tevreden zij zijn met die relaties, wat een veel groter impact hebben, gaat hebben, vooral over een periode van je 50ste tot je 80ste. Omdat alle stressvolle evenementen die je in je leven nog gaat meemaken, heb jij relaties waar je op kunt terugvallen, die een stressregulerende functie hebben, waardoor je immuunsysteem gewoon beter reageert op al die dingen, de ziektes die je tegen kan komen. Je lichaam blijft letterlijk gezonder, je energiepeil blijft hoger. En ze hebben zelfs studies gedaan waarbij ze keken naar mensen die ze bijvoorbeeld een klein wondje gaven, hoe snel dat wondje herstelde op het moment dat ze daar in een gezonde relatie zaten en goede gesprekken over konden voeren ten opzichte van mensen die dat niet hadden. En dat ze zagen dat er de wond sneller herstelde bij mensen die in zo'n succesvolle relatie zaten. Ja. Ik weet niet meer welke stofjes daar exact die ze gemeten hebben, die ook een rol bij het herstel plaatsvonden. Maar en zo zijn er talloze onderzoeken inmiddels die het belang van die relaties laten zien. Wat als je het uitkleedt zo logisch is ook.
Ja joh, maar dat is ook echt zo. Ik heb zelf heel veel lichamelijke klachten gedaan. Nu doe ik high rocks wedstrijden en ik heb afkloppen nooit ergens last van. Dan denk ik, en ik had altijd zo snel en veel klachten. En blaasontstekingen en van alles. Vermoeidheidsklachten, darmproblemen. Ga je dat opzoeken, bijvoorbeeld de spirituele betekenis? Ik geloof daar dan echt in. Mm-hmm. Blaasontsteking is angst. Darmproblemen is niet kunnen loslaten, dus vasthouden. Ja, dat paste zo ook bij in mijn relatie destijds. Mm. Dat vind ik echt bizar. Ja. Dan denk ik echt ongelooflijk. Maar het is ook echt zo.
Ja.
Mentale klachten geven fysieke klachten. En ook andersom, maar ja, ik denk echt, ik merkte dat dus ook als fysiotherapeut. Ik dacht van, maar ik kan jou helemaal niet helpen zoals ik jou zou willen helpen. Er zit zoveel meer.
Ja.
En dan wordt het heel snel dweilen met de kraan open. Dan is er even een rugpijn, dan heb ik die even tijdelijk kunnen verlichten, maar die komt toch weer terug als er niets verandert. Er zit zoveel meer onder, dat is ongekend.
Ja, ja.
En jouw lichaam uit zich, want eigenlijk wil jouw lichaam jou iets vertellen. Nou ja, kom daar maar. Ja. Dat is echt heel lastig ook, hè?
Ja, oh, absoluut, absoluut.
Het is ook echt heel moeilijk, want dan denk je, ja, maar ja, ik heb er gewoon rugpijn, dan kan zich iedereen overkomen. Het is ook niet meteen van, hey, rugpijn, nu moet je op onderzoek uitgaan. Zo is het niet, maar bij veel chronische klachten waar niets uitkomt, mag je toch echt wel eens een keer gaan onderzoeken.
Zeker, ja. Als mensen dit nu horen en die merken wellicht wel, zich ergens bewust van zijn van ja, volgens mij kloppen er dingen niet. Of er zijn in ieder geval situaties waar ik niet tevreden mee ben, waar dit dan ook aan mag liggen. Of het is wellicht mensen die nog niet echt diep naar hun liefdesblauwdruk hebben gekeken of dingen die ze vroeger hebben meegemaakt, zich misschien wel een beetje bewust van zijn, maar je leeft gewoon je leven, de relatie loopt niet lekker, er zijn wat andere dingen. Maar je staat nog helemaal aan het begin van dat proces. Wat zou je die mensen aanraden?
Ik zeg altijd, start sowieso met uitchecken. Wij zijn non-stop bezig. Wij zijn continu of aan het werk, of met een vriendin aan bellen, vrouwen, of aan het scrollen op onze telefoon, of televisie aan het kijken. Of, nou ja, we zijn altijd bezig. Start eens met stoppen. Check eens een keer uit. Ga eens een keer gewoon wandelen zonder muziek in je oren, zonder telefoon. Maar ga eens even voelen. En dan kom je vaak wel ergens. Hoe ben ik mijn leven aan het leven? Wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Hoe zie ik mijn leven? Wat wil ik? Dus eigenlijk zeg ik altijd, start eens met uitchecken. Gewoon even niks. Niks doen. Niet continu prikkels. Niet continu vermijden. Alleen maar even voelen. En vanuit daar komen de andere onderzoekjes.
Ja. Sluit ik me helemaal aan. En ik denk een mooie uitnodiging om deze podcast mee te beëindigen.
Ja.
Dankjewel, Joyce.
Dankjewel.